Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Visser uit Wezep zal voorgaan. We maken u erop attent dat de morgendienst van volgende week zondag om 10:30 begint. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 100. Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van de mijne dood. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 93, het eerste en het vierde vers. Psalm 93, vers 1 en vers 4. We beleiden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 119, de versen 8 en 28. Psalm 119, vers 8 en 28 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de verlichting met de Heilige Geest en het openen van de schriften. Heere God in de hemel, almachtige schepper van het heelal, u die in de Heere Jezus onze Vader wilt zijn, dank u dat u ons opnieuw bij elkaar roept, hier in het kerkgebouw, dat u ons bij elkaar roept om uw naam te prijzen, om tot u te bidden en om naar uw woord te luisteren. We danken u voor uw genade. We danken u voor uw genade die we zien uit de hele geschiedenis. Als we denken hoe u vanaf het begin, toen mensen zondigden en afdwaalden van u, telkens weer terugkwam en telkens weer mensen riep tot u. En hoe u uiteindelijk uw Zoon, de Heer Jezus, zond naar een wereld verloren in schuld. Naar mensen die niet naar u vroegen. Heren, we staan versteld elke keer opnieuw van die grote liefde van u. En we danken u dat we hier mogen zijn om daar opnieuw bij stil te staan. Om opnieuw uw aangezicht te zien, om van uw liefde voor ons te horen en opnieuw aangespoord te worden om die liefde te beantwoorden. Heren, als we vanavond weer uw woord openen, dan dank u ook voor dat woord. Dan dank u dat we niet alleen het leven doorhoeven, maar dat u tot ons wilt spreken. En wilt u dat ook vanavond doen? Wilt u uw woord openen door uw Heilige Geest, Heere God? Dat u het toepast aan onze harten. Dat u ons zegent in het spreken en in het luisteren. Heere, we bidden u dat u wilt wegnemen alles wat in de weg staat om te luisteren. Alle gedachten, alle zorgen die we misschien meegenomen hebben. Heere God, we willen ze niet weer oppakken als ze naar buiten lopen, maar we bidden u dat ze nu weg mogen zijn of dat u erin spreekt. Heere God, dat u erin spreekt door uw woord, dat we weten dat niet de omstandigheden van deze wereld het laatste woord hebben, maar dat u het bent die elke dag voor ons zorgt, dat u het bent bij wie we altijd terecht kunnen. Wilt u ons zegenen door uw woord? En wilt u ons verlichten met uw Heilige Geest, dat de waarheid van uw woord toegepast wordt in ons leven. Dat we zien hoe het met ons te maken heeft, dat we zien hoe we dat ook kunnen gebruiken. Dat u het gebruikt om ons te overtuigen van de waarheid van het evangelie, van de waarde van u en van de waarde van het volgen van u en van het dienen van u. Heere, wilt u ons gehoorzaam maken aan u door de verkondiging van het evangelie, door de verkondiging van het woord. Heer, we danken u dat wij hier bij elkaar mogen zijn als een klein deel van uw wereldwijde kerk. Te weten dat op zoveel plaatsen in Nederland, in Europa, in de hele wereld vandaag mensen zijn samengekomen, nog samenkomen om te luisteren naar u. En wat is dat een voorrecht om te weten dat u zo'n groot gezin hebt over deze hele wereld. En dat u ieder apart ziet, dat u ook ieder leven van ons ziet, Heere God. En dat u tot ons persoonlijk wilt spreken. Heere, wilt u uw gemeente bouwen? Wilt u dat hier doen in Ochten, maar ook over de hele aarde? Dat overal nog steeds meer mensen u gaan leren kennen. Dat ze eeuwig leven krijgen in uw Zoon. Wilt u zo in ons midden zijn en ons zegenen door uw Heilige Geest. Dat bidden we u in de naam van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Amen. De schriftlezing vanavond is uit Deuteronomium 8, vers 10 tot en met 20. Deuteronomium 8, vers 10 tot en met 20. En dat is een deel van de slottoespraak van Mozes tot het volk Israël. Deuteronomium 8, en dan beginnen we te lezen bij het 10e vers. Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heere uw God voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Wees op uw hoede, dat u de Heer uw God niet vergeet en daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen, die ik u heden gebied, niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt talrijk wordt. Pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u de Heer uw God vergeet, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn met gifslangen, schorpioenen en droogte waar geen water was. Die uit hard gesteente water voor u liet komen. Die u in de woestijn het manna liet eten dat uw vaderen niet gekend hadden. Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om u uiteindelijk wel te doen. En dat u dan niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de Heere, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is. Als het echter gebeurt dat u de Heere, uw God, helemaal vergeet, achter andere goden aangaat, hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen. Zoals de heidenen die de Heere van voor uw ogen uitgeroeid heeft, zo zult u dan ook zelf omkomen, omdat u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent geweest. En de tekst voor de prediking is het 11e vers. Wees op uw hoede dat u de Heere uw God niet vergeet. Wees op uw hoede dat u de Heere uw God niet vergeet. En in voorbereiding op de preek zingen wij Psalm 107, versen 1, 4 en 22. Psalm 107, vers 1, vers 4 en vers 22. Vind ik zo knap van de organisten. Dat laatste psalmvers was maar een halve en ze vergeten het bijna nooit om dan op te houden met spelen. Na de preek zingen we zonder verdere afkondiging op toonhoogte 163 van U zijn alle dingen. Pas werd er een bijzondere vondst gedaan. Er was een familie in Londen. Die hadden een taxateur uitgenodigd naar hun huis om eens te kijken naar de schilderijen die ze in hun kamer hadden hangen. Van wat is dat nou waard? En toen die taxateur daar rondliep, toen liep ze een poosje later ook de keuken binnen. En daar was een prikbord. Daar waren allemaal op de lijst van het prikbord, er waren de kaarten van de vakantie geprikt en de onbetaalde rekeningen. Maar ze zag er iets doorheen schemeren. Ze zei, hé, wat is dat? Haal die kaarten eens weg. Ik zie daar, bovenaan zie ik staan, Irma Stern. En Irma Stern is de beroemdste Zuid-Afrikaanse schilder. En nadat de kaarten waren weggehaald, inderdaad, daar kwam een schilderij van Irma Stern tevoorschijn. The Black Arab, de Zwarte Arabier. Bleek $1,500,000 waard te zijn, dat prikbord. Het was meer waard dan die andere schilderijen, was meer waard dan dat hele huis daar bij elkaar. Wat een bijzondere vondst. En zo is er ook iets heel kostbaars in ons eigen leven. Iets wat we zo heel makkelijk kunnen vergeten en voorbij kunnen lopen. En dat is dat op alle goede dingen die ons overkomen, dat daar Gods handtekening op staat. Dat hij zegt, ik ben daarvan de auteur. Dat zijn dingen die krijg je van mij. En dat is wat ons leven zoveel waarde geeft. En we gaan met elkaar kijken wat daarover gezegd wordt. Over de zegen die de Heere God geeft. En zijn oproep om hem dan niet te vergeten. Vanuit Deuteronomium 8. En het staat dus in vers 10, als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heer uw God voor het goede land dat hij u gegeven heeft. En in vers 12 en 13 gaat het verder, wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw rinderen en uw klein vee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt talrijk wordt. Jullie gaan het goed hebben, zegt Mozes tegen het volk Israël. En wij kunnen dat ook tegen elkaar zeggen. Wij hebben het goed. Heel goed. We eten en we zijn verzadigd. 'S Ochtends staan we op, we nemen een bakje kruisli. En misschien het huis uit. Zo 's ochtends, dan nemen we een kop koffie met een koek erbij. En dan komt de lunch. Dan eten we weer goed. 'S Middags, even een tussendoortje. Gaan we naar huis voor we eten. Even nog een paar nootjes eten, dan komt het avondeten. Het is zo lekker, we nemen een tweede bord. De toetjes slaan we natuurlijk niet over. En dan zo onder het journaal misschien even wat fris met wat chocolaatjes erbij. En vlak voor we naar bed gaan nemen we nog even iets hartigs. En ik denk dat heel veel van ons tussendoor nog 5 keer de kast open getrokken hebben of de koelkast om te kijken, wat is er nog meer voor lekkers vandaag? We eten en we zijn verzadigd. En voor zoveel mensen in de geschiedenis van de wereld en over de hele wereld is dat niet iets vanzelfsprekends geweest. Het wordt iets beter. In 1990 was 20% van de wereldbevolking die was ondervoed. Nu is het nog ruim 10%. Het gaat vooruit. Maar dat betekent nog steeds dat er 800 miljoen mensen op deze wereld wonen die dat niet kunnen zeggen. We hebben gegeten en we zijn verzadigd. En ondertussen kampen wij met hele andere problemen. Ik las een onderzoek waarin stond dat de gemiddelde vrouw per dag 21 minuten nadenkt of praat over haar eten of eetgewoonte. En nog eens 20 minuten bezig is met het tellen van calorieën. Voor mannen is dat ietsje lager, maar niet eens zoveel lager. We eten en we zijn verzadigd. En we hebben goede huizen. Bouwen goede huizen en wonen daarin. Vergeleken met de landen om ons heen valt dat nog wel een beetje mee. Gemiddelde huis in Nederland heeft een oppervlakte van 75 vierkante meter. En ga je naar België, Duitsland, dan is dat nog veel groter. Maar het zijn goede huizen. De helft van de huizen in Nederland is meer dan 240.000 euro waard. En als het niet goed genoeg is, dan sparen we zodat we het kunnen verbouwen. Runderen en kleinvee, die worden talrijk. Nou, dat hebben we dan wat minder gedaan de afgelopen eeuw. Dat was niet nodig. Want hoewel het aantal runderen niet hard is toegenomen en het aantal boeren zelfs heel sterk is afgenomen, is de melkproductie 4 keer zo hoog geworden. Omdat de koeien nu zoveel meer melk geven. Zilver en goud, die nemen toe, staat hier. En inderdaad, het is waar. In het jaar 2000 had de gemiddelde Nederlandse volwassene een bezit van 80.000 euro. Niet zomaar op de bank staan, alle bezittingen bij elkaar. Dat is nu, de afgelopen 15 jaar, al gegroeid en het is nu verdubbeld, 160.000 euro. En ondertussen is er nog ergens een crisis geweest waar we hard over geklaagd hebben. We hebben het goed. We zijn in een goed land en we hebben een goed leven. En misschien zijn er mensen die zeggen, ja, maar, en daar wat tegenin willen brengen. Maar denkt u maar eens, als u ja, maar denkt, denkt u dan maar eens terug aan gewoon aan dat volk Israël tegen wie Mozes dat zegt. En denk van wat hield die zegen van God dat zij het goed hadden in. Een land overvloeiend van melk en honing. Melk en honing, dat is voor ons maar zo'n klein beetje. Dat halen we bij de Albert Heijn of desnoods bij de Aldi. Maar er is zo ontzettend veel meer wat we hebben. De rijkdom van Israël maakt hen toch maar sloebers vergeleken met wat wij allemaal hebben. En wat moeten we dan doen? Wat moeten we dan doen als wij dat goede land, dat goede leven van de Heere God ontvangen? Er staat hier, als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan de Heere uw God. We loven de Heere voor de goede dingen die Hij ons geeft. Loof God voor Snickers. Loof God voor het mooie parket in uw huis. Loof God voor de Nederlandse export. Zo'n klein landje. En we zijn de tweede agrarische exporteur ter wereld. Loof God voor uw pensioenvoorziening. Voelt dat misschien een klein beetje raar om dat te doen? Ik denk voor sommigen wel. En weet u, dat was toen eigenlijk ook al zo. Want meteen nadat Mozes dat zegt, de Heere die zegent u, loof hem dan. Dan zegt hij erachteraan, wees op uw hoede dat u de Heere, uw God, niet vergeet. Want dat is het gevaar. Als wij dat allemaal hebben, dat we de Heere God vergeten. En dat we zeggen, vers 17, en dat u dan niet in uw hart zegt, mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Dat is nou secularisatie. Dat we niet meer de hand van de Heere God erkennen in de dagelijkse zegeningen die God ons geeft. En natuurlijk, de secularisatie die slaat ontzettend hard toe in ons hele land. Maar dat is waar de secularisatie begint in de kerk. Dat we niet, dat we de Heere vergeten, dat we de hand van de Heere God niet zien in de dagelijkse dingen die Hij ons geeft. Want het is heel makkelijk om de hand van God weg te redeneren. Je kunt altijd een ander verhaal ophangen. Het is niet God die mij genezen heeft. Het zijn de medicijnen van de dokter. Het hand die mij beschermd heeft in dat auto-ongeluk. Het is die slimme kooiconstructie die de autofabrikant gemaakt heeft. Het is niet Gods zegen dat ik dat nu allemaal kan doen. Ik heb zo hard gestudeerd. Natuurlijk kan ik dat nu. En wat er ook aan de hand is, we kunnen altijd een redenering houden die God buiten haakjes zet. En dan hebben we ook nog de neiging om te denken van ja, dan denken we goed na, dan zijn we slim, dan zijn we ontwikkeld. Maar weet u, dat is helemaal niet zo slim en dat is helemaal niet zo bij de hand. De mensen 1400 jaar voor Christus, die deden dat ook al, die liepen dat gevaar ook al. En Mozes zegt, moet je niet doen. Dat is een vergissing. Het is een vergissing. Je kijkt niet verder dan je neus lang is. Je ziet alleen maar wat voor ogen is, maar je ziet niet dat het de hand van de Heere is die je dat allemaal geeft. En dan geeft hij er een hele ernstige waarschuwing achteraan in vers 19. Als het echter gebeurt dat u de Heere uw God helemaal vergeet, achter andere goden aangaat, of dat nou echte afgoden zijn of afgoden die wij zelf bouwen in onze eigen tijd en de dingen die we willen bereiken, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen. Als je de Heere God vergeet, als je hem niet meer bij je leven betrekt, als je niet meer de zegeningen als uit zijn hand aanneemt, zegt Mozes, dan heb je de afslag naar de hel genomen. Zoals de heidenen die de Heere van voor uw ogen uitgeroeid heeft, zo zult u dan zelf ook omkomen. Dan geeft hij dat voorbeeld. Zegt hij, daar komt het oordeel van de Heere God over. Kijk maar naar die andere volken die zich verzetten tegen de Heere God, die niet geloofden in de Heere God en die uitgeroeid zijn. Er zijn heel veel mensen die hebben heel veel moeite met die delen in het Oude Testament waar er volken uitgeroeid worden. Als het oordeel van God. En ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Maar als u die moeite hebt, eigenlijk snapt u dan niet goed hoe het in elkaar zit. Want dan bent u bezig God te oordelen. En God zegt, ik oordeel jullie, ik oordeel deze wereld. En mijn oordeel gaat over de zonde. En als je mij vergeet en als je niet in mij gelooft, dan zal mijn oordeel ook over jullie, over jouw leven gaan. Geloof in de Heere. Richt je op hem. Vergeet God niet. Luister naar zijn stem. En leer in je leven zeggen, God heeft het gedaan. Wat heeft God gedaan voor Israël? Er staan hier een heel aantal dingen. Vanaf vers 14. De Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn met gifslangen, schorpioenen en droogte waar geen water was. Die uit hard gesteente water voor u liet komen. Die u in de woestijn het manna liet eten dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om u uiteindelijk wel te doen. Dus wat heeft de Heere God gedaan voor Israël? Hij heeft hen bevrijd. Hij heeft hen geleid. Hij heeft hen beschermd, hij heeft hen verzorgd en hij heeft hen verootmoedigd. Bevrijd. Ze waren gevangen in het land Egypte als slaven en daar moesten ze als slaven werken. De Heere God gaf zijn oordelen over Egypte. De farao liet hen gaan. Ze kwamen bij de Rode Zee. De Heere opende een weg door de Rode Zee en ze konden gaan. De Heere bevrijdde hen uit het slavenhuis uit Egypte. En hij leidde hen. Hij leidde hen in de woestijn. Een wolkkolom ging hen voor bij nacht, overdag en een vuurkolom bij nacht. Ze hoefden zich niet af te vragen, waar moeten we naartoe? De Heere God, die leidde hen. De Heere God, die beschermde hen. Van de slangen in de woestijn. Door het verheffen van de koperen slang. Van hun vijanden. Dat Mozes ging bidden voor zijn volk en zijn handen omhoog moest houden. En dat God de overwinning gaf. De Heere verzorgde zijn volk. Hij gaf hen manna, het brood uit de hemel. Hij gaf hen het water uit de rots. Hij gaf hen kwakkels die zomaar aankwamen vliegen. En hij verootmoedigde hen. Hè, denken we. Dat past al niet in dat rijtje. Hij bevrijdde hen, hij leidde hen, hij beschermde hen. Hij verzorgde hen en hij verootmoedigde hen. Ten eerste zijn we enthousiast over, dat willen we. We willen bevrijd worden, we willen geleid worden, we willen beschermd worden, we willen verzorgd worden. Maar verootmoedigd worden? Waarom dat dan? Ja, dat past er helemaal bij. Dat is juist een hele belangrijke in dit rijtje. Waarom? Nou, daarvoor zou je kunnen zeggen, moet je het verschil begrijpen tussen een hond en een kat. Als je een hond verzorgt, elke dag eten geeft, dan denkt die hond, dat is mijn baasje, die is geweldig, die volg ik. Als je kat altijd eten geeft, die denkt helemaal niks, die denkt, ik moet wel geweldig zijn. Ik krijg altijd zomaar eten. En dat is het gevaar als de Heere God je zo zegent. Dat je denkt van, ik ben wel heel wat. Ik ben bijzonder. Want de Heere God die geeft dat allemaal aan mij. En voor je het weet, word jij God en wordt God jouw knechtje. Maar de Heere God zegt, nee, dat is niet de bedoeling. Ik verootmoedig jullie. Omdat ik wil dat jullie zien dat al die zegeningen die ik jullie geef, dat dat niet is omdat jullie zo bijzonder zijn. Maar omdat ik zo bijzonder ben. Dat is mijn zegen. En ik wil dat ik erdoor verheerlijkt word. En dat jullie mijn grootheid gaan zien. En dat jullie mij gaan aanbidden. Dat heeft de Heere gedaan voor Israël. En wat heeft de Heere God gedaan voor ons? Eigenlijk precies hetzelfde. Hij heeft ons bevrijd. Hij heeft ons geleid. Hij heeft ons beschermd. Hij heeft ons verzorgd. Hij heeft ons verootmoedigd. Hij heeft ons bevrijd uit het slavenhuis van de zonde. Waar we in vast zaten. Waar we slaven waren van de zonde en van de Satan. En Jezus die koopt ons vrij door zijn bloed. Zoals in Egypte het bloed aan de deurposten gesmeerd werd, zo zijn wij vrijgekocht door het bloed van de Heer Jezus dat gestroomd heeft. En hij leidt ons. Hij leidt ons het leven door. We hoeven niet af te vragen hoe het allemaal moet. Maar we mogen lopen aan zijn hand. Zoals de Israëlieten de wolkolom en de vuurkolom hadden. Zo worden ook wij geleid. En we worden beschermd. Zijn zegenende handen zijn over ons leven uitgestrekt. En hij verzorgt ons. Hij geeft ons, zoals in Johannes staat, dat hij het manna uit de hemel is. Hij is dat geestelijke voedsel uit de hemel dat wij krijgen van de Heere God. Hij is dat levende water dat we mogen drinken en dat we nooit meer dorst krijgen. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben. En daarmee verootmoedigt hij ons ook. Want dan raken we onder de indruk van wie de Heer Jezus is. En dan kunnen we niks anders dan op onze knieën vallen. En hem aanbidden en zeggen, mijn Heere en mijn God. Ik zeg nu allemaal ons, dat heeft de Heere God voor ons gedaan. Ik spreek u aan als Gods gemeente, zoals Mozes het volk Israël aansprak als Gods volk. Maar tegelijkertijd wil ik u zeggen, dat gebeurt niet automatisch. Het is niet automatisch dat Gods zegeningen tot u komen omdat u in de kerk zit. In het Nieuwe Testament wordt gesproken juist over deze generatie tot wie Mozes sprak in de woestijn. En daar wordt gezegd dat ze al die zegeningen van God ontvingen, maar aan de meerderheid van hen heeft God geen welgevallen gehad. En hun lichamen vielen in de woestijn. Gods oordeel ging over hun leven omdat ze zichzelf niet aan de Heer hadden overgegeven. En ze gingen niet het beloofde land in. Heere God die nodigt ons uit om zijn rust in te gaan. En dat is de rust die we vinden in de Heer Jezus. En met hem het beloofde land, het eeuwige leven in te gaan. Maar net zoals Israëlieten niet automatisch Israël ingingen. Puur door bij het volk te horen. Zo gaat u niet automatisch de hemel in. Puur omdat u ingeschreven staat van in de hervormde gemeente vanochtend. Maar alleen omdat u een levende relatie hebt met de Heer Jezus. Alleen omdat u persoonlijk uw vertrouwen op hem gesteld heeft. En dat u heeft gezegd, Heer Jezus, ik kan niet langer zonder u. En ik wil niet langer zonder u het leven door. U bent mijn Heere en mijn God. We hebben het gehad over het verleden. Wat heeft God allemaal gedaan? Het leven van Israël en in ons persoonlijk leven. En wat is er dan veel goeds te zeggen? Maar laten we ook in het heden de hand van de Heere God zien. En dat is vind ik een heel opvallend verschil. In de kerkraadskamer werd net gezegd van, stond van dominee Visser uit Thailand. Maar u bent nou uit Wezep gekomen. Wat moet ik zeggen? Nou, zeg maar Wezep, want ik kom nu inderdaad uit Wezep. Ik ben 10 dagen geleden uit Thailand verhuisd. En een van de opvallende verschillen tussen de kerk in Thailand en de kerk hier in Nederland vind ik de vrijmoedigheid waarmee onze broeders en zusters in Thailand inderdaad zeggen van dit is de hand van de Heere God. Zei iemand iets? Oké, ja, het staat inderdaad nog op de weekbrief uit Thailand. Vandaar waarschijnlijk dat de vraag gesteld werd. Ja. Maar maakt u zich geen zorgen, de kerkvoogdij hoeft alleen maar de reiskosten tot Wezep te betalen. In Thailand zeggen de mensen inderdaad veel makkelijker: dit is de hand van de Heere God. Op een manier waarvan wij zo makkelijk zijn gaan denken van: dat is naïef, kun je dat nou zomaar zeggen? Ik zei net al, je kunt de hand van God altijd wel wegredeneren. Laat me u een verhaal vertellen. Mark en Tim die waren in de tuin aan het spelen met de bal. Opeens een luid gerinkel. De vader die springt uit zijn stoel, die stuift naar buiten en die bulderde: wat is hier gebeurd? En Mark die zegt van: nou, er werd een kracht uitgeoefend op die bal. En toen had hij een momentum van de massa maal de snelheid. En daardoor had de bal een bewegingsenergie van de helft maal de massa maal de snelheid in het kwadraat. En toen kwam die tegen de ruit aan. En toen werd dat omgezet in potentiële elastische energie. Maar ja, een ruit is niet zo elastisch. Dus toen was het te veel. En toen brak de ruit en ging veel van de energie verloren in geluid. En dat is wat er is gebeurd. En vader die kijkt naar Tim en die zegt: Tim. En Tim zegt: Mark heeft het gedaan. Wie had er gelijk? Ze hadden allebei gelijk. Het klopt helemaal. Maar wie gaf de nuttiger informatie? Tim. Dat was wat vader wilde weten. En zo kunnen wij alles in deze wereld, we kunnen het beschrijven, wetenschappelijk of op andere manieren, en onszelf heel slim voelen en vergeten: wie heeft het gedaan? Maar ik zeg u, de Heere God heeft het gedaan. Hij zit erachter. Laat je niet in de luren leggen, maar blijf dat belijden. Een voorbeeld uit mijn gemeente in Thailand. Er was een weduwe, een arme weduwe. En die gaf op een gegeven moment getuigenis in de kerk. Die zei van: ik had vanochtend nog 20 baht, ruim een halve euro over. Al mijn geld, maar ik dacht, ik koop er fruit voor de mensen in de kerk. Want na de kerk, dan eten we altijd met elkaar. En nu kwam ik bij de kerk en ik vond zomaar een briefje van 100 baht. 3 euro op de grond. En nu ben ik weer 100 baht rijk. Prijs God, zijn hand. Of ook een andere, de andere manier. Er was een andere vrouw die was lid geworden bij ons in de gemeente. En we dachten dat ze inderdaad een oprecht geloof had. Maar na verloop van tijd begon dat af te zakken. En op een gegeven moment kwam ze naar ons toe en zei van: ik ga toch niet Jezus volgen. Ik ga de Boeddha volgen. Ik ga terug naar de tempel. En heel snel daarna, binnen een paar weken op zondagochtend, toen ze eigenlijk in de kerk had horen te zitten, kwam ze om bij een auto-ongeluk. En de mensen in de kerk zeiden: wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Ik weet niet of wij dat zo gezegd hadden durven te zeggen. Maar ik dacht, ja, laten we het maar zien. Dat God de koning is en dat God het leven leidt. Waarom is dat zo belangrijk om Gods hand te blijven erkennen? In de eerste plaats, anders verdwijnt God buiten zicht. Als je het altijd over de andere dingen hebt en niet de naam van de Heere daarbij noemt, dan wordt God irrelevant. Maar de tweede reden is ook van: als we zeggen van ja, dat is de hand van God, dat we in het verleden, als we dat erkennen, dat we dan ook grote dingen van God gaan verwachten in de toekomst. En ook dat is een onderdeel van ons geloof. We kijken niet alleen maar terug. Maar geloof hebben is ook het vertrouwen hebben dat God werkt en dat God zal werken en dat God nog wonderen gaat doen. Een ander verschil tussen de kerk in Thailand en in Nederland is dat ik denk dat ik in al die 15 jaar geen één keer een Thaise christen heb horen zeggen: die man, die vrouw is geen christen. Waarom niet? Omdat ze altijd zeggen: die man is nog geen christen. Ze verwachten dat God gaat werken. En de Heere God die doet het ook. Elke zondag gaan er 5 nieuwe kerken open in het land. Hij doet zijn koninkrijk groeien. Vertrouw op God, geloof in God. En een onderdeel van dat de Heere God niet vergeten, dat is ook: wees de stem van God gehoorzaam. Er staat hier in vers 11. Wees op uw hoede dat u de Heere uw God niet vergeet en daardoor zijn geboden, zijn bepalingen en zijn verordeningen die ik u heden gebied niet in acht neemt. Wees de stem van de Heere gehoorzaam, zegt Mozes, en vergeet niet die geboden, die bepalingen, die verordeningen. Er worden drie woorden gebruikt voor de geboden van de Heere God. En in het Oude Testament zijn er wel 10 verschillende woorden voor de geboden van de Heere God. En het is niet altijd heel erg duidelijk wat daar dan precies de verschillen tussen zijn. En soms zijn er helemaal niet zulke grote verschillen. En hier is denk ik ook de voornaamste reden dat Mozes het echt nog eens goed wil benadrukken. Geboden, bepalingen, verordeningen. Maar er zit toch ook wel een klein nuanceverschil in tussen die woorden. En als Mozes het heeft over de geboden, dan bedoelt hij in de eerste plaats die geboden waarvan we allemaal, of we nou christen zijn of niet, dat we eigenlijk wel snappen dat zijn goede dingen. Dat zou iedereen moeten doen. Niet doodslaan, niet echtbreken. Hoewel er zat zijn die vinden dat niet doodslaan niet geldt als het gaat om abortus. Of die vinden dat niet echtbreken alleen maar geldt zolang je verliefd op elkaar bent. Maar toch, in de hele wereld, die geboden over het algemeen erkend. Daarnaast heb je bepalingen. Bepalingen over hoe je met elkaar samenleeft in een land. En dat zijn goede regels, maar ze zijn niet noodzakelijk. Tot 10 dagen geleden reed ik altijd aan de linkerkant van de weg. Nu rijd ik altijd aan de rechterkant van de weg. Dat is veel gezonder in Nederland. Het is op zich niet beter of slechter of links of rechts te rijden. Zolang je Nederland en Thailand maar niet door elkaar haalt. Vandaag ging ik in de auto zitten om naar de kerk te gaan rijden. En opeens had ik geen stuur voor mij omdat ik aan de verkeerde kant was ingestapt. Zo moet je het niet doen. En zo zijn er ook een heel aantal van die wetten in de Bijbel. Van zo regelen wij het in Israël. En tenslotte zijn er verordeningen. Dat zijn de wetten waar je eigenlijk geen reden voor kunt verzinnen. Zo is er een wet die beroemd is in het Jodendom. En die gaat over een rode vaars. En als een rode vaars geofferd wordt en dan verbrand wordt, dan kan de as van een rode vaars gebruikt worden om iemand die onrein is weer rein te maken. Maar de priester die as gebruikt om iemand rein te maken, wordt daarmee onrein. Waarom? Niemand die het weet. Omdat ik het zeg, zegt de Heere God. En dat brengt denk ik toch iets naar voren dat wel heel belangrijk is voor ons. Als we horen over wees de stem van de Heere gehoorzaam. En luister naar de geboden, de bepalingen, de verordeningen van de Heere God. Zijn we bereid te luisteren naar de Heere God, ook als we het misschien niet helemaal snappen. Maar gewoon omdat we horen dat de Heere God zegt, omdat ik het zeg. Zijn we bereid om te buigen voor Gods woord? Uiteindelijk zijn er 2 manieren om te gaan met de Bijbel. Je kunt ook helemaal niet omgaan met de Bijbel natuurlijk. Maar als je omgaat met de Bijbel, kun je dat uiteindelijk op 2 manieren doen. Het eerste is dat je de Bijbel aanpast aan jouw mening. En de tweede is dat je jouw mening aanpast aan de Bijbel. En ik denk dat het zo'n gevaar is voor de kerk in onze tijd om de Bijbel aan te passen aan onze mening die we toch al hebben. Want we vinden het zo eng om iets anders te vinden dan de mensen om ons heen. En om te zeggen, dit is niet goed en dit is niet naar de wil van God. En hier doen we niet aan mee en hier gaan we niet in mee. Dat we geneigd zijn te zeggen, hoe kunnen we de Bijbel lezen zodat we toch zo weinig mogelijk anders denken dan andere mensen. En dat is niet de manier. Uiteindelijk zijn we ertoe geroepen om te luisteren en om onze mening aan te passen aan het woord van God. Of we dat nou leuk vinden of niet, of soms zelfs of we dat nou snappen of niet. Samenwonen voor het huwelijk is een zonde. Je lichaam in gevaar brengen door te roken is een zonde. Naar muziek luisteren waarin zonde verheerlijkt wordt, is een zonde. Rijk willen worden is een zonde. Toen ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik, kan ik dat zeggen? En ik heb eens nagekeken, ja, het staat in 1 Timotheus 6. Rijk willen worden is een zonde. En misschien zegt u, ja, maar ik vind, en ik zal er heel eerlijk over zijn, het is niet belangrijk wat u vindt. Het is niet interessant wat u vindt. Wat belangrijk is, is wat de Heere God vindt. Ja, u hoeft ook niet te geloven omdat ik dat u natuurlijk nu tegen u zeg. Maar u moet luisteren naar wat het woord van God u te vertellen heeft. En daarvoor buigen. Zijn wij daartoe bereid? Ook in het Nieuwe Testament. Daar klinkt de stem van God. In het Oude Testament, daar klonk de stem van God. Vanaf de berg Sinaï en hij gaf de 10 geboden. En dat is wat Mozes bedoelde als hij zegt, luister dan naar de stem van de Heere uw God. Luister naar zijn geboden, naar zijn bepalingen. Ook in het Nieuwe Testament, daar klinkt de stem van de Heere God. En wat klonk er toen? Toen klonk er over de Heer Jezus. Dit is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar Hem. Luisteren naar de Heere God in het Nieuwe Testament voor ons is aan de allereerste plaats. Luisteren naar de Heer Jezus. Ons vertrouwen stellen in de Heer Jezus. Onze toevlucht nemen bij de Heer Jezus. Hem volgen. Wat is het geweldig dat de Heere God hem gestuurd heeft. Dat de Heere God hem naar de aarde gezonden heeft. Dat het niet alleen maar de woorden, de inzettingen zijn van zo moet je het doen. Omdat de Heere God wel wist dat we dat niet konden. Dat wij tekortschieten. Dat we de Heere God vergeten. En zelfs als we heel hard ons best doen om aan hem te denken, dat het niet in ons zit om al die geboden te onderhouden. En hij stuurde zijn Zoon, de Heer Jezus, naar de aarde. Niet alleen woorden. In hem kwam God onze schuld op zich nemen. Toen de Heer Jezus aan het kruis ging, toen droeg hij de schuld van al die keren dat wij ons niet gehouden hebben aan die geboden, die bepalingen, die verordeningen van de Heere God. En zelfs als wij moeten belijden, Heere, ik ben u wel vergeten. Heere, ik heb niet naar uw stem gehoord. Heere, ik heb niet naar uw geboden geluisterd. Dan is de vergeving altijd voor wie naar de Heere Jezus gaat. Hoe vaak we gezondigd hebben, hoe zwaar we gezondigd hebben, welke zonde het is. Er is vergeving bij hem. En als ik u zeg, zoals hier in de tekst, vergeet God toch niet. Dan zeg ik in de allereerste plaats, vergeet toch zijn grote liefde niet. Vergeet de liefde van de Heere Jezus niet. Vergeet niet, vergeet nooit dat hij zijn Zoon gegeven heeft tot de volkomen verzoening van al uw zonden. Geloof in hem. Amen. Laten we danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u voor uw rijke zegeningen. Wij danken u voor ons overvloedige eten, voor onze mooie huizen, voor de export, voor al uw goede gaven in ons leven, voor ons geld. Die rijkdom is uw zegen en tegelijkertijd gebiedt u ons om niet rijk te willen worden. Heere, leer ons om het dankbaar uit uw hand te ontvangen en tegelijkertijd gericht te zijn op u en niet op de dingen van deze wereld. We danken u dat u ons oproept om u niet te vergeten en we bidden u, wilt u ons daarbij helpen? Want we doen dat zo makkelijk. Maar helpt u ons om uw hand te zien, om uw goedheid in ons leven te zien. En helpt u ons vooral om altijd uitzicht op de Heer Jezus te hebben, die alles voor ons gedaan heeft wat nodig is om eeuwig leven te krijgen. Heer, wilt u met ons gaan als wij nu weer de week ingaan naar onze huizen, naar ons werk, onze taak morgen. Heer, geef dat we ook dan u niet vergeten, dat we uw naam verheerlijken door goed te doen waartoe u ons roept om te doen, maar ook door waar mogelijk getuige te zijn van uw naam. Heer, wilt u ons ook helpen om uw stem gehoorzaam te zijn. Om niet met u in discussie te gaan, maar ik vind dit. Maar om eerbiedig te luisteren naar wat u zegt en daarvoor te buigen. En daar ons geluk in te vinden. Om te weten, dat doet u niet om ons te plagen, maar om ons de goede weg te wijzen, de weg van het geluk voor dit leven en voor het eeuwige leven. Wilt u dat aan ons geven, aan onze kinderen, kleinkinderen, familie, de mensen om ons heen. Heere, dat uw naam de heerlijkheid ontvangt en dat deze gemeente gebouwd wordt. Dat bidden we u in de naam van de Heer Jezus. Amen. De slotzang is Psalm 33, vers 5 en 10. Psalm 33, vers 5 en 10. Onder het voorspel zal er gecollecteerd worden. De eerste collect is voor het jeugdwerk. De tweede is voor de kerk, kerkrentmeesters. En de derde is voor het bouwfonds. En vergeet natuurlijk ook de zendingsbussen bij de uitgang niet. De opbrengst daarvan is voor de vakantie Bijbelweek bedoeld. aan u heen en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.